Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, over de vreugde van het evangelie, geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. In een vorige aflevering kon u reeds het eerste puntje horen onder het tweede hoofdstuk. Dat tweede hoofdstuk heet In de crisis van het gemeenschappelijke engagement en we hoorden reeds enkele uitdagingen van de huidige wereld. Vandaag gaan we verder met punt 2. Verleidingen van hen die pastoraal werkzaam zijn. Ik voel een grote dankbaarheid voor de inzet van al degenen die in de kerk werken. Ik wil nu niet blijven stilstaan bij de uiteenzetting van de activiteiten van de verschillende werkers in de pastoraal. Van de bisschoppen tot het meest verborgen kerkelijke dienstwerk. Ik zou veeleer graag willen nadenken over de uitdagingen die zij allen onder ogen moeten zien in de context van de huidige geglobaliseerde cultuur. Ik moet echter op de eerste plaats zeggen dat de inbreng van de kerk in de huidige wereld enorm is. Ons verdriet en onze schaamte voor de zonden van enkele leden van de kerk en de eigen zonden moeten niet doen vergeten hoeveel christenen hun leven uit liefde geven. Zij helpen zoveel mensen zich te laten behandelen of in vrede te sterven, in wankele ziekenhuizen of begeleiden mensen die verschillende verslavingen hebben. In de armste gebieden van de aarde. Of zij offeren zich op in de opvoeding van kinderen en jongeren. Of zij nemen de zorg op zich voor ouderen die door allen zijn verlaten. Of trachten waarden mee te delen in een vijandige omgeving. Of ze zijn toegewijd op vele andere wijzen die de immense liefde voor de mensheid laten zien die ons door de mens geworden God is ingegeven. Ik dank voor het mooie voorbeeld dat zoveel christenen mij geven, die hun leven en hun tijd met vreugde aanbieden. Dit getuigenis doet mij zeer goed en steunt mij in mijn persoonlijk streven mijn egoïsme te overwinnen en mij nog meer te geven. Desondanks staan wij allen, als kinderen van deze tijd, op de een of andere manier onder invloed van de huidige geglobaliseerde cultuur, die, ook al houdt zij ons waarden en nieuwe mogelijkheden voor, ons ook kan beperken, ons kan conditioneren en ons zelfs ziek kan maken. Ik erken dat wij ruimte moeten scheppen die geschikt is om hen die werkzaam zijn in de pastoraal te motiveren en weer te genezen. Plaatsen waar men het eigen geloof in de gekruisigde en verrezen Jezus weer kan doen herleven, waar men de eigen diepste vragen en zorgen van het dagelijks leven kan delen, waar men ten diepste het eigen bestaan en de eigen ervaring kan onderwerpen aan de evangelische criteria, om de eigen individuele en maatschappelijke keuzes te richten op het goede en het schone. Tegelijkertijd wil ik de aandacht opnieuw vestigen op enkele verleidingen, die vooral vandaag degenen die in de pastoraal werkzaam zijn, treffen. Verleiding 1. Ja, aan de uitdagingen van een missionaire spiritualiteit. Vandaag kan men in velen die werkzaam zijn in de pastoraal, de godgewijde personen inbegrepen, een overdreven zorg vaststellen voor de persoonlijke ruimte voor autonomie en ontspanning, die ertoe leidt de eigen taken te beleven als een puur aanhangsel van het leven, alsof zij geen deel zouden uitmaken van de eigen identiteit. Tegelijkertijd wordt het geestelijk leven verward met enkele religieuze momenten die een zekere troost bieden, maar die niet de ontmoeting met de ander, de inzet in de wereld, de hartstocht voor de evangelisatie voeden. Zo kan men in velen die werkzaam zijn in de evangelisatie, ook al bidden zij, een beklemtoning van het individualisme, een identiteitscrisis of een vermindering van het vuur ontmoeten. Dit zijn drie kwaden die elkaar voeden. De mediacultuur en enkele intellectuele kringen brengen soms een uitgesproken wantrouwen en een bepaalde ontgoocheling over ten opzichte van de boodschap van de kerk. Ten gevolge daarvan ontwikkelen velen van hen die in de pastoraal werken, hoewel ze bidden, een soort minderwaardigheidscomplex, dat hen ertoe brengt hun christelijke identiteit en hun overtuigingen te relativeren of te verbergen. Zodoende komt er een vicieuze cirkel tot stand, omdat zij zo niet gelukkig zijn met wat zij zijn en wat zij doen, zich niet vereenzelvigd weten met de evangeliserende zending, en dit verzwakt de inzet. Ten slotte verstikken zij de vreugde van de zending in een soort obsessie om als alle anderen te zijn en te hebben wat anderen bezitten. Op deze wijze wordt de taak van de evangelisatie iets geforceerd en worden er weinig krachten en een zeer beperkte tijd aan besteed. Er ontwikkelt zich in hen die in de pastoraal werkzaam zijn, buiten de geestelijke stijl of de bijzondere lijn van denken die zij kunnen hebben, een nog gevaarlijker relativisme dan dat op het gebied van de leer. Dat heeft te maken met de diepste en meest oprechte keuzes die een levensvorm bepalen. Dit praktische relativisme bestaat in het handelen alsof God niet zou bestaan. Beslissingen nemen alsof de armen niet zouden bestaan. Dromen alsof de anderen niet zouden bestaan. Werken alsof degenen die de boodschap niet hebben ontvangen niet zouden bestaan. Opmerkelijk is het feit dat zelfs wie blijkbaar beschikt over vaste, leerstellige en geestelijke overtuigingen, vaak vervalt in een levensstijl die ertoe leidt zich vast te klampen aan economische zekerheden of aan plaatsen van macht en menselijke roem, die men zich hoe dan ook verschaft, in plaats van het leven voor anderen in de zending te geven. Laten wij ons niet beroven van het missionaire enthousiasme. Een tweede verleiding. Nee aan egoïstische inertie. Wanneer wij meer behoefte hebben aan missionaire dynamiek die zout en licht aan de wereld brengt, vrezen veel leken dat iemand hen uitnodigt om een of andere apostolische taak te verwezenlijken en proberen te ontkomen aan iedere inzet die hun vrije tijd zou kunnen ontnemen. Het is bijvoorbeeld vandaag zeer moeilijk geworden voor de parochies catechisten te vinden die gekwalificeerd zijn en in hun taak verschillende jaren volharden. Iets gelijkaardig gebeurt ook bij de priesters die zich obsessief bezighouden met hun persoonlijke tijd. Dit is vaak te wijten aan het feit dat de mensen de dwingende behoefte voelen hun ruimte voor autonomie te beschermen, alsof een taak van evangelisatie een gevaarlijk vergif zou zijn, in plaats van een vreugdevol antwoord op de liefde van God, die ons tot zending bijeenroept en ons volkomen en vruchtbaar maakt. Sommigen verzetten zich ertegen om de smaak van de zending tot op de bodem te ondervinden en blijven zich hullen in een verlammende inertie. Het probleem is niet altijd een overmaat aan activiteit, maar het zijn vooral de activiteiten die slecht worden beleefd, zonder de juiste motiveringen, zonder een spiritualiteit waarvan het handelen is doordrongen en die het wenselijk maken. Hieruit komt voort dat plichten meer dan redelijk is, vermoeien en soms ziek maken. Het gaat niet om een kalme, maar gespannen, zware, onvoldane en uiteindelijk niet aanvaarde moeite. Deze pastorale inertie kan een verschillende oorsprong hebben. Sommigen vervallen ertoe omdat zij doorgaan met niet te verwezenlijken projecten en niet graag betrokken zijn bij wat zij rustig zouden kunnen doen. Anderen, omdat zij de moeilijke ontwikkeling van de processen niet accepteren en willen dat alles uit de hemel komt vallen. Anderen, omdat zij zich vastklampen aan enkele projecten of aan dromen over succes die door hun ijdelheid worden gekoesterd. Nog anderen, omdat zij het werkelijke contact met de mensen hebben verloren in een verzakelijking van de pastoraal, die ertoe leidt meer aandacht te besteden aan de organisatie dan aan de personen, zodat het meer het marsschema dan de mars zelf aanbelangt. Nog anderen vervallen tot inertie omdat ze niet weten te wachten, het levensritme willen beheersen. Het huidige verlangen onmiddellijk tot resultaten te komen zorgt ervoor dat zij die in de pastoraal werken niet gemakkelijk de zin van enige tegenkanting, een schijnbare mislukking, een kritiek, ja, een kruis verdragen. Zodoende krijgt de grootste bedreiging vorm. Dat wil zeggen, het grijze pragmatisme van het dagelijks leven van de kerk, waarin alles schijnbaar normaal verder gaat, terwijl in werkelijkheid het geloof slijt en degenereert in kleingeestigheid. Er ontwikkelt zich als het ware een psychologie van het graf, die langzaam de christenen verandert in mummies voor een museum. Teleurgesteld door de werkelijkheid, door de kerk en door zichzelf, hebben zij voortdurend de verleiding zich vast te klampen aan een zoetige droefheid, zonder hoop, die zich van hun hart meester maakt als het kostbaarste elixier van de duivel. Geroepen om te verlichten en leven mee te delen, laten zij zich uiteindelijk fascineren door zaken die enkel maar duisternis en innerlijke vermoeidheid voortbrengen en die de apostolische dynamiek verzwakken. Om dit alles veroorloof ik het mij erop aan te dringen, laten wij ons niet laten beroven van de vreugde van de evangelisatie. Een derde verleiding. Nee aan onvruchtbaar pessimisme. De vreugde van het evangelie is die welke niets en niemand ons ooit zal kunnen ontnemen. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 22. De kwaden van onze wereld en die van de kerk zouden geen excuus moeten zijn om onze inzet en ons vuur te verminderen. Laten wij ze beschouwen als uitdagingen om te groeien. Bovendien is de blik van het geloof in staat het licht te herkennen dat de Heilige Geest steeds uitstort te midden van de duisternis, zonder te vergeten dat waar de zonde heeft gewoekerd, de genade mateloos werd. Ons geloof wordt uitgedaagd een glimp op te vangen van de wijn waarin het water kan worden veranderd, en het graan te ontdekken dat groeit te midden van het onkruid. Ook al voelen wij verdriet vanwege de ellende van onze tijd en zijn wij ver verwijderd van naïef optimisme, dan mag 50 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie het grootste realisme niet een minder vertrouwen in de geest, nog minder edelmoedigheid betekenen. In deze zin kunnen wij opnieuw naar de woorden van de heilige paus Johannes de 23e luisteren op die gedenkwaardige dag van 11 oktober 1962. Citaat: niet zonder belediging voor onze oren worden ons de geluiden verteld van enkelen die, hoewel brandend van ijver voor de godsdienst, de feiten echter zonder voldoende objectiviteit nog met een wijs oordeel inschatten. In de huidige omstandigheden van de menselijke samenleving zijn zij niet meer in staat iets anders te zien dan ondergang en ellende. Het lijkt ons dat wij het resoluut oneens moeten zijn met deze onheilsprofeten, die altijd het ergste verkondigen, als dreigde het einde van de wereld. Bij de huidige stand van de menselijke gebeurtenissen, waarin de mensheid aan een nieuwe orde van de dingen lijkt te beginnen, zijn veeleer de mysterieuze plannen van de goddelijke voorzienigheid te zien, die achtereenvolgens worden verwezenlijkt door middel van het werk van de mensen, en dikwijls buiten hun verwachtingen en met wijsheid alles beschikken, ook de menselijke tegenspoed, voor het welzijn van de kerk. Einde citaat uit Gaudet Mater Ecclesia. Een van de ernstigste verleidingen die het vuur en de moed verstikken, is het gevoel van een nederlaag dat ons verandert in ontevreden en ontgoochelde pessimisten met een duister gezicht. Niemand kan een veldslag ondernemen als hij tevoren niet volledig vertrouwt op de overwinning. Wie zonder vertrouwen begint, heeft van tevoren de helft van de veldslag verloren en begraaft zijn eigen talenten. Ook al is het in het smartelijke bewustzijn van de eigen zwakheden, men moet verder gaan zonder zich gewonnen te geven en zich herinneren wat de Heer tot de heilige Paulus zei: je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Zo horen we in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 12, vers 9. Een christelijke overwinning is altijd een kruis, maar een kruis dat tegelijkertijd een overwinningsbanier is, die met een strijdbare tederheid tegen de aanvallen van het kwaad wordt gedragen. De boze geest van de nederlaag is de broer van de verleiding voortijdig het graan van het onkruid te scheiden, als product van een angstig en egoïstisch wantrouwen. Het is duidelijk dat op verschillende plaatsen een geestelijke woestijnvorming heeft plaatsgevonden, als vrucht van het plan van maatschappijen die men voor zich zonder God wil bouwen en die hun christelijke wortels verwoesten. Daar is de christelijke wereld onvruchtbaar aan het worden en raakt zij uitgeput, als een bovenmate uitgebuite grond die verandert in zand. In andere landen verplicht de hevige weerstand tegen het christendom de christenen hun geloof bijna heimelijk te beleven in het land waarvan zij houden. Dit is een andere, zeer smartelijke vorm van woestijn. Ook de eigen familie of de eigen werkplek kunnen het droge milieu zijn waar men het geloof moet bewaren en moet trachten het uit te stralen. Maar juist vanuit de ervaring van deze woestijn, vanuit deze leegte, moeten wij opnieuw de vreugde van het geloven, het levensbelang daarvan voor ons, mannen en vrouwen, ontdekken. In de woestijn ontdekt men opnieuw de waarde van wat wezenlijk is om te leven. Zo zijn er in de huidige wereld talloze tekenen, dikwijls zichtbaar gemaakt in impliciete of negatieve vorm, van de dorst naar God, van de uiterste zin van het leven. En in de woestijn is er vooral behoefte aan mensen van geloof, die met hun leven zelf de weg wijzen naar het beloofde land en zo de hoop levend houden. In ieder geval zijn wij in deze omstandigheden geroepen menselijke kruiken te zijn om anderen te drinken te geven. Soms verandert een kruik in een zwaar kruis, maar het is juist op het kruis dat de Heer, doorboord, zich aan ons heeft gegeven als bron van levend water. Laten wij ons de hoop niet ontnemen. Een vierde verleiding. Ja, aan de nieuwe betrekkingen door Jezus Christus in het leven geroepen. Vandaag ervaren wij, nu de netwerken en instrumenten van de menselijke communicatie ongehoorde ontwikkelingen hebben doorgemaakt, de uitdaging om de mystiek van het samenleven te ontdekken en door te geven. Ons onder elkaar te vermengen, elkaar te ontmoeten, elkaar in de armen te sluiten, elkaar te steunen. Deel te nemen aan dit enigszins chaotische getij dat kan veranderen in een ware ervaring van broederschap, in een solidaire karavaan, in een heilige pelgrimstocht. Op deze wijze zullen de grootste mogelijkheden van communicatie zich vertalen in grotere mogelijkheden van ontmoeting en solidariteit onder allen. Wanneer wij deze weg zouden kunnen volgen, dan zou dat een heel goede zaak zijn. Zo helend, zo bevrijdend, zoveel hoop voortbrengend. Uit zichzelf treden om zich met anderen te verenigen doet goed. Zich in zichzelf opsluiten betekent het bittere vergif smaken van de immanentie en de menselijkheid zal bij iedere egoïstische keuze die wij maken het onderspit delven. Het christelijk ideaal zal er steeds toe uitnodigen de achterdocht, het voortdurende wantrouwen, het door angst overspoeld te worden, de defensieve houdingen die de huidige wereld ons oplegt, te overwinnen. Velen trachten van de anderen te vluchten in een gemakzuchtig privéleven, of een beperkte kring van de meest intieme personen, en zien af van het realisme van de maatschappelijke dimensie van het evangelie. Want, net zoals sommigen een louter spirituele Christus, zonder vlees en zonder kruis, zouden willen hebben, worden ook intermenselijke relaties verlangd die enkel bestaan door middel van vernuftige apparaten, door schermen en systemen die men op commando aan en uit kan zetten. In de tussentijd nodigt het evangelie ons uit het risico te lopen van de ontmoeting, van aangezicht tot aangezicht met de ander, met zijn fysieke aanwezigheid die vragen stelt, met zijn verdriet en zijn eisen, met zijn aanstekelijke vreugde in een voortdurend direct fysiek contact. Het authentieke geloof in de vlees geworden Zoon van God is niet te scheiden van de zelfgave, van het behoren tot een gemeenschap, van de dienstbaarheid, van de verzoening met het vlees van de ander. De Zoon van God heeft ons in zijn menswording uitgenodigd tot de revolutie van de tederheid. Isolement, dat een vertaling is van immanentisme, kan zich uitdrukken in een valse autonomie, die God buitensluit en die echter ook in het religieuze een vorm van geestelijk consumptisme binnen handbereik van zijn ziekelijk individualisme kan vinden. De terugkeer naar het heilige en de spirituele zoektochten die onze tijd kenmerken, zijn dubbelzinnige verschijnselen. Maar meer dan het atheïsme hebben wij vandaag tegenover ons de uitdaging op de juiste wijze een antwoord te geven op de dorst naar God van veel mensen, opdat zij niet proberen deze te lessen met vervreemdende aanbiedingen, of met een Jezus Christus zonder vlees en zonder engagement met de ander. Wanneer zij in de kerk geen spiritualiteit vinden die hen geneest, hen bevrijdt, hen vervult van leven en vrede, en die tegelijkertijd hen roept tot solidaire gemeenschap en missionaire vruchtbaarheid, zullen zij uiteindelijk worden bedrogen door aanbiedingen die niet humaniseren, noch God verheerlijken. De aan de volksreligiositeit eigen vormen hebben gestalte aangenomen, omdat zij zijn voortgekomen uit de belichaming van het christelijk geloof in een volkscultuur. Juist daarom sluiten zij een persoonlijke relatie in, niet met de harmoniserende energieën, maar met God, met Jezus Christus, met Maria, met een heilige. Zij hebben vlees, zij hebben een gezicht. Ze zijn geschikt om mogelijkheden voor een relatie en niet zozeer voor een individualistische vlucht te voeden. In andere sectoren van onze maatschappijen groeit de achting voor verschillende vormen van spiritualiteit van het welzijn, zonder gemeenschap. Voor een theologie van de welvaart, zonder broederlijke verplichtingen. Of voor subjectieve ervaringen zonder gezicht, die zich beperken tot een immanente innerlijke zoektocht. Een belangrijke uitdaging is te laten zien dat de oplossing nooit zal bestaan in het vluchten voor een persoonlijke en geëngageerde relatie met God, die ons tegelijkertijd verplicht tot de ander. Dit is wat vandaag gebeurt, wanneer de gelovigen ervoor zorgen zich te verbergen en zich aan het zicht van anderen te onttrekken en wanneer zij op subtiele wijze van de ene plaats naar de andere of van de ene taak naar de andere vluchten zonder diepe en vaste banden aan te gaan. imaginatio locorum et mutatio multos fifelit. De verbeelding van plaatsen en het veranderen ervan heeft velen bedrogen. Zo zegt de heilige Thomas à Kempis in De Imitatio Christi. Het is een verkeerde remedie die het hart en soms het lichaam ziek maakt. Het is noodzakelijk te helpen erkennen dat de enige weg erin bestaat de ander met de juiste houding te ontmoeten, door hem te waarderen en te aanvaarden als tochtgenoot. Zonder innerlijke weerstand. Beter nog, het gaat erom Jezus in het gelaat van de ander te leren ontdekken, in hun stem, in hun verlangens. Het betekent ook leren lijden in een omarming met de gekruisigde Jezus, wanneer wij onterechte agressie of ondankbaarheid ondergaan, zonder het ooit moeten worden te kiezen voor broederlijkheid. Daarin is de ware genezing gelegen. Aangezien de wijze om met de andere een relatie aan te gaan die ons werkelijk geneest, in plaats van ons ziek te maken, een mystieke, contemplatieve broederschap is, die weet te kijken naar de heilige grootheid van de naaste, die God weet te ontdekken in ieder menselijk leven, die de hinderlijkheden van het samenleven weet te verdragen door zich vast te klampen aan de liefde van God, die het hart weet te openen voor de goddelijke liefde om het geluk van de ander te zoeken, zoals hun goede vader dat zoekt. Juist in deze tijd en ook daar waar zij een kleine kudde zijn, zoals we horen in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 12, vers 32. Ze zijn de leerlingen van de Heer, geroepen als een gemeenschap te leven die het zout der aarde en het licht der wereld is. Zij zijn geroepen getuigenis af te leggen van een op een steeds nieuwe wijze evangeliserende verbondenheid. Laten wij ons niet laten beroven van de gemeenschap. Thank you. Verleiding 5. Nee aan geestelijke wereldse gezindheid. Geestelijke wereldse gezindheid, die zich verschuilt achter de schijn van religiositeit en zelfs liefde voor de kerk, bestaat in het zoeken naar menselijke eer en persoonlijk welzijn in plaats van naar de eer van de Heer. Dat verweet de Heer de Farizeeërs. Zo horen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 5, vers 44. Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt, niet zoekt? Het betreft een subtiele wijze van het zoeken naar het eigen belang, niet dat van Jezus Christus. De heilige apostel Paulus verwijst hier reeds naar in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 21. Zij neemt vele vormen aan, al naar gelang het type persoon en de omstandigheid waar zij binnensluipt. Gezien zij is verbonden met het zoeken naar de schijn, gaat zij niet altijd gepaard met openlijke zonden en lijkt uiterlijk alles correct. Maar wanneer zij de kerk zou binnendringen, zou zij oneindig rampzaliger zijn dan welke andere eenvoudig morele wereldsheid. Deze wereldse gezindheid kan zich in het bijzonder op twee ten diepste met elkaar verbonden wijzen voeden. 1 is de aantrekkingskracht van het gnosticisme, een in subjectivisme opgesloten geloof, waar enkel een bepaalde ervaring of een reeks redeneringen en vormen van kennis van belang zijn, die, naar men denkt, kunnen troosten en verlichten. Maar waar het subject uiteindelijk opgesloten blijft in de immanentie van zijn eigen rede en zijn gevoelens. De andere is het op zichzelf betrokken en Prometheus neopelagianisme van hen die uiteindelijk enkel maar vertrouwen op eigen kracht en zich verheven voelen boven de anderen, omdat zij zich aan bepaalde normen houden of omdat zij onwrikbaar trouw zijn aan een zekere katholieke stijl die eigen is aan het verleden. Het is een vermeende leerstellige of disciplinaire zekerheid die ruimte biedt aan een narcistisch en autoritair elitisme, waar men, in plaats van te evangeliseren, de anderen analyseert en klassificeert en in plaats van de toegang tot de genade te vergemakkelijken, energie steekt in het controleren. In beide gevallen zijn noch Jezus Christus, noch de anderen werkelijk van belang. Het zijn uitingen van een antropocentrisch immanentisme. Het is onmogelijk zich voor te stellen dat uit deze beperkende vormen van christendom een authentieke evangeliserende dynamiek kan voortkomen. Deze duistere wereldse gezindheid openbaart zich in veel blijkbaar tegengestelde houdingen, echter met dezelfde pretentie de ruimte van de kerk te beheersen. In sommigen ziet men een overdreven zorg voor de liturgie, de leer en het prestige van de kerk, maar zonder dat zij zich zorgen maken over een werkelijke inpassing van het evangelie in het volk van God en de concrete behoeften van de geschiedenis. Zo verandert het leven van de kerk in een museumstuk of een bezit van weinigen. In anderen verbergt zich dezelfde geestelijke wereldse gezindheid achter de aantrekkingskracht om maatschappelijke en politieke veroveringen te kunnen laten zien, of in een verwaandheid die verbonden is met het organiseren van praktische zaken, of een zich aangetrokken voelen door de dynamiek van zelfachting en op zichzelf betrokken verwezenlijking. Het kan zich ook vertalen in verschillende wijzen van aan zichzelf laten zien hoe men betrokken is bij een intensief sociaal leven, vol reizen, vergaderingen, etentjes, recepties. Of het komt tot uitdrukking in een managerfunctionalisme, overladen met statistieken, planningen en beoordelingen, waar de voornaamste begunstigde niet het volk van God is, maar veeleer de kerk als organisatie. In alle gevallen draagt zij niet het zegel van de mens geworden, gekruisigde en verrezen Christus. Sluit zij zich op in elitegroeperingen, gaat zij niet werkelijk op zoek naar hen die veraf zijn, noch naar de immense menigten die dorsten naar Christus. Er is geen evangelisch vuur meer, maar het valse plezier van een egocentrische zelfgenoegzaamheid. In deze context wordt de verwaandheid gevoed van hen die zich er tevreden mee stellen enige macht te hebben en meer de voorkeur eraan geven generaals van verslagen legers te zijn dan eenvoudige soldaten van een eskadron dat blijft strijden. Hoe vaak dromen wij van apostolische, expansionistische, minutieuze en goed ontworpen plannen die eigen zijn aan verslagen generaals. Zo ontkennen wij onze kerkgeschiedenis, die roemrijk is als geschiedenis van offers, hoop, dagelijkse strijd, leven dat zich in dienstbaarheid heeft uitgeput, standvastigheid in moeizaam werk, omdat ieder werk zweet van ons aanschijn is. Wij converseren integendeel ijdel door te praten over wat men zou moeten doen. De zonde van het wat men zou moeten doen als geestelijke meesters en specialisten in de pastoraal die instructies geven van buitenaf. Wij koesteren onze onbegrensde verbeeldingskracht en verliezen het contact met de pijnlijke werkelijkheid van ons gelovige volk. Wie tot deze wereldse gezindheid is vervallen, kijkt van boven neer en van veraf. Wijst de profetie van de broeders en zusters af. Brengt wie hem vragen stelt in discrediet. Laat voortdurend de fouten van anderen naar voren komen en is bezeten van uiterlijke schijn. Hij heeft het referentiepunt van het hart teruggebracht tot de gesloten horizon van zijn immanentie en zijn belangen. En als gevolg hiervan leert hij niet van zijn eigen zonden, noch staat hij authentiek open voor vergeving. Het is een verschrikkelijke ontaarding met de schijn van het goede. Men moet deze vermijden door de kerk ertoe te bewegen uit zichzelf te treden, te bewegen tot een zending die op Christus is gericht, tot een inzet voor de armen. Moge God ons bevrijden van een wereldse kerk onder spirituele of pastorale draperieën. Deze verstikkende wereldse gezindheid geneest door de zuivere lucht te proeven van de Heilige Geest, die ons ervan bevrijdt te veel op onszelf gericht te zijn, verborgen in een religieuze schijn zonder God. Laten wij ons niet laten beroven van het evangelie. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. Een volgende keer gaan we nog twee van deze verleidingen van hen die pastoraal werkzaam zijn als onderdeel van het tweede puntje in het tweede hoofdstuk behandelen. En daarna begint het derde hoofdstuk, de verkondiging van het evangelie. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.